wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom. Goedenavond en welkom bij Ik zou wel eens willen weten. Mede namens de gasten van vanavond, dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en de evangelist Aad van der Zanden uit Renkum. Vanavond buigen we ons over een vraag die gaat over de wederkomst. Wat voor plaats moet die wederkomst nou hebben in het geloofsleven? Daarover gaat de vraag die ik nu eerst wil voorlezen. Ik heb een vraag over de christelijke toekomstverwachting. Het is een Bijbelse opdracht om uit te kijken naar de wederkomst van Jezus. Toch vind ik dat best wel lastig. Hoewel ik wel eens het verlangen heb om bij Jezus te zijn, merk ik eerlijk gezegd vaak dat de wederkomst niet iets is wat erg bij me leeft. Ik kijk er ook niet zo naar uit. Ik kan nog zo genieten van de mooie dingen die God me op aarde geeft, dat het van mij nog wel even mag duren. Is het verkeerd om zo te denken? Het is heel lastig om verlangend te zijn naar iets wat je je niet goed kunt voorstellen. Ja, Ruud, denk ik een hele herkenbare vraag voor heel veel christenen.
Ja, dat is...
Hoe ga je daarmee om? Een christelijke toekomstverwachting, wederkomstverwachting.
Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat het een van de kernwoorden is ook in de Heilige Schrift. Hè? Geloof, liefde, maar ook de hoop, de christelijke hoop. Een heel belangrijk onderwerp, de christelijke toekomstverwachting. Als je nou kijkt hoe dat was in de eerste eeuwen, de kerk verdrukt werd, de Romeinen, dan zie je dat de hoop heel erg levend was. Mensen zagen uit, mensen begroeten elkaar in de gemeente. En aan het eind van het avondmaal zeiden mensen tegen elkaar, Maranatha, hè, kom Heere Jezus. Maar daarom wordt hoop ook wel genoemd de teller van de verdrukking. De kerk onder het kruis heeft veel verwachting. Maar je ziet dan op een gegeven moment na die eerste drie eeuwen van christenvervolging, waarin de vlam van de hoop zo sterk leefde, dat het op een gegeven moment, toen de christenen en de kerk het goed kregen, ja, dat ze aardklitters werden. Hè? Ze kregen het goed en op een gemak in de wereld. En dat toen de hoop op de spoedige wederkomst van de Heer Jezus ging verdwijnen zelfs. Hè? Wat vroeger de enige hoop was, is nu de hoop van slechts enigen. En daarom is het een belangrijke vraag, denk ik. Het is een wezenlijk aspect ook van het christen zijn. Hoe kunnen we de wekroep, het wachtwoord Maranatha, ook levend houden onder de christenen? Nu niet in de begintijd, maar nu wel leven in de eindtijd.
Ja, Aad?
Nou, ik vind het heel mooi als je zegt van, mooi is het niet, maar je zegt het mooi, vind ik, dat het nog maar een hoop is van enigen. Nou, toen ik deze brief las, toen dacht ik van, deze persoon die zegt, ik heb een vraag over de christelijke toekomstverwachting. Toen dacht ik, geweldig dat er is. En dat iemand nog leeft met die toekomstverwachting. Want zoveel mensen leven gewoon maar het leven van elke dag en hebben geen enkele hoop meer. Maar hier gaat het in ieder geval om iemand die weet, dat er een christelijke toekomstverwachting is. Op grond van het woord van God. Alleen, dan gaat ze verder en dan zegt ze van, ja, het is een Bijbelse opdracht. En het woordje opdracht, dat kwam bij mij zo over van, ja, je moet toch eigenlijk leven met een toekomstverwachting. En als je dat niet doet, ja, is dat dan wel goed, hè? Nou, ik zou dat woordje opdracht, zou ik zo graag anders willen zien. Omdat de Bijbel mij heel duidelijk leert in Openbaring 22. Daar staat in vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom. En ieder die het hoort zeggen kom. En daaruit spreekt niet een opdracht van kom. Maar daaruit spreekt een verlangen. Een intens verlangen van de geest en een intens verlangen van de bruid naar de bruidegom. En ik denk, hoe sterker dit verlangen wordt, hoe meer je gaat uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar verlangen heeft te maken met relatie. Ik moest eraan denken in de voorbereiding aan de allereerste keer dat ik verliefd werd. Ik werd zo tot over mijn oren toe verliefd en ik zat in militaire dienst en mijn toenmalige meisje die bracht mij op zondagavond naar het station in Den Haag en ik stapte op de trein en dan moet je elkaar loslaten. En heel vaak dacht ik, als die trein vertrok, nu zie ik alweer uit nadat ik terugkom naar een nieuwe ontmoeting. Dus je laat elkaar los en je ziet gelijk uit met verlangen naar een volgende ontmoeting. Dat vind ik een stuk verlangen wat ik ook terug wil vinden in mijn eigen leven als het gaat om de wederkomst van de Heer Jezus.
Ja, toch kan ik deze vraag wel heel goed begrijpen. Je hebt een, een leuk leven met een leuk gezin, een leuke baan. En je hebt ook een opdracht om dat goed te doen. Want dat werk heb je ook van God gekregen. Dat je misschien daar niet zo heel veel mee bezig bent. En is dat dan zondig, fout? Ik voel dat dilemma wel heel goed aan.
Ja. Ja, ik geloof ook inderdaad dat de taak en de talenten, dat je de taak hebt gekregen om hier te werken en de talenten te gebruiken. En tegelijkertijd ook waken en verwachten, dat hoort er ook bij. Ik moest denken aan een bekende tekst in 1 Thessalonicense 1, dat wij bekeerd zijn van de afgoden tot de levende God. Waarom? Dan staat er met twee bedoelingen, om de levende en de waarachtige God te dienen, dat is één. En tegelijkertijd ook, dat is twee, zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En als je dat evenwicht kan vinden in je christelijk leven, dan ben je een geoefend christen. Of we gaan zo op in het dienen van de Heer, of het dienen van je taak uitoefenen, dat je de toekomstverwachting, dat naar de achtergrond gaat. Of, en dat zie je nog wel eens in extreme kringen, waar de wederkomst zo overspannen wordt, dat het met je beide benen op de grond en het nuchtere dienen en je talenten gebruiken, dat op de achtergrond komt. Hè?
Ja, nou, ik noemde dat net, hè, van dat sterke verlangen, dat het dus niet een opdracht is, maar een verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Maar dat je, net als de briefschrijver moet schrijven, in alle eerlijkheid, maar dat verlangen, dat is er vaak niet.
Nee.
En ik denk dat het niet mensvreemd is, want elk mens heeft dat. Ja. Er zijn toch dingen waar je je zo in kunt verblijden in het leven. Als ik daar met jonge mensen over de wederkomst spreek, dan zeggen ze wel eens, maar ik wil toch eerst nog wel even weten wat het is om getrouwd te zijn.
Ja.
Nou, dat is toch een logische en een normale situatie dus dat er is. Als je zegt van, is dat dan zonde? Dan geloof ik helemaal niet dat dat met zonde te maken heeft. Alleen in de groei van je geestelijke leven, denk ik dat je moet groeien en dat het verlangen ook groeit naar de wederkomst van Christus. Er is ook een verkeerd verlangen naar de wederkomst van Christus. Als ik zeg van, Heere God, ik verlang zo dat u weer komt, dan ben ik van alle ellende verlost.
Ja.
Dan heb ik geen ziekte meer, dan hoef ik dit niet meer te doen. Dan zeg ik, dat is niet het verlangen wat de geest van God bedoelt.
Nee, maar is dat wat jij net ook noemde over die eerste christengemeente in de verdrukking en zo? Dat is wel een beetje wat jij nu zegt, Aad. Die christengemeenten hadden het ook heel moeilijk. Dus het is ook wel een beetje logisch dat die minder van die aardklitters waren die er later ontstaan is. Dus.
Ik denk dat je goed moet onderscheiden tussen drie begrippen in de Bijbel. Dat is de hemel, de aarde en de wereld. Ik denk dat dat mensen kan helpen die luisteren om dat in de Bijbel ook goed te onderscheiden. Hè? Je hebt de hemel, dat heeft te maken met de Heere en wie hij is. En dan heb je de aarde. En de aarde, daar mag je van genieten. Zoals de vraagsteller ook zegt, ik kan nog zo genieten van de mooie dingen. Nou, dank God ervoor. De aarde wil zeggen je vrouw, je kinderen, je werk, vakantie, de schepping. Daar hoef je inderdaad niet schuldig over te voelen. Studie, heerlijk, geniet ervan en doe je best. Maar de wereld, dat is wat anders. De wereld, dat is die zondige wereld onder leiding van de Satan, die je verleidt, die je hart van de Heere aftrekt. Die je geloofsleven verkoelt, die je stoort en schaadt in je persoonlijk geloofsleven, waardoor de gemeenschap met hem op de achtergrond komt te staan. En je kan in het aardse zo opgaan dat het aardse wereld wordt.
Ja.
He, dat ik niet alleen maar geniet van de aardse dingen, maar dat ik de aardse dingen ga bedenken, dat ik daarmee bezet word, zodat ik vergeet aan mijn meester die spoedig terug zal komen. Dus ik probeer aan mijn catechisanten ook die drie begrippen uit te leggen. Van het aardse mag je van genieten, maar als er te veel aarde op het vuur gegooid wordt, dan wordt het vuurtje van de hoop uiteindelijk, het wordt gedoofd. En dan wordt aards werelds in die zin dat het zondig wordt, doordat je kompas naalt, niet meer naar de Heere Jezus wijst, maar uiteindelijk alleen maar naar het aardse wijst.
Ja, maar even concreet. Hè. Jij zegt, Aad, het is eigenlijk geen zonde. Hè. Het gaat erom dat je wel op een bijbelse manier met die toekomstverwachting omgaat. Maar even om het wat concreet te maken. Deze persoon zegt eigenlijk van, ja, als Jezus volgende week terug zou komen, dan zou ik zeggen, dat is wel heel snel. Het mag nog wel even duren. Herken je dat? Wat voor rol heeft dat nou in je eigen leven bijvoorbeeld? Je hebt ook vrouw, een paar dochters waar je van geniet. Dan zeg je misschien ook van, nou, dat wil ik nog wel even zo houden.
Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant denk ik, als je er nooit bij stilstaat en als je dezelfde ontbidt, dan mag je ook wel eens afvragen van, is de relatie met de Heer Jezus nou echt wel goed? Is die band nou eigenlijk wel goed? Hè? Wat is een bruid die nou nooit verlangt naar de dag van de bruiloft? Ja. Ik zeg wel eens in de preek ook, in je beste ogenblikken, dan is dat verlangen intens. In je beste ogenblikken van je geloofsleven. En daarom hebben we ook bijvoorbeeld avondmaal nodig. Hè? Je gedenkt aan de dood des Heren totdat hij komt. Daarom heb ik de gemeente ook nodig, zodat we elkaar mogen bemoedigen en mogen opwekken. Zullen we het niet vergeten, ja. Want een van de eerste dingen die de Satan uit ons hart wil halen, dat is inderdaad de hoop op de spoedige wederkomst van Christus.
Ja, maar hoe functioneert dat bij jouzelf?
Nou, ik zie daar naar uit en ik hou daar rekening mee. Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen van, je moet eigenlijk elke week in je agenda schrijven van, de Heer Jezus kan deze week terugkomen. Hou er rekening mee. Hè? We hoeven niet te gaan rekenen wat datum betreft, maar hou wel rekening met zijn komst. Want het is dichterbij dan ooit.
Maar heb je dan ook niet eens tegelijkertijd het gevoel van, nou ja, ik geniet nog erg van mijn gezin en van de mooie dingen, dus eigenlijk, het zou nog wel even mogen duren. Herken je dat helemaal niet?
Nou, ik herken dat wel. En soms dan ben ik niet op mijn plaats. En dan denk ik van, nou kan het nog wel even duren. Hè? Als je meer vleeselijk bent dan geestelijk. Maar daarom zeg ik, in je beste ogenblikken, het vlammetje moet wel samen brandend gehouden worden. Je moet elkaar daarover spreken en je moet elkaar er wel op wijzen.
Ja, nou, dat laatste, dat denk ik dat heel goed is. Dat je het vooral ook samen beleeft. Hè? Mijn vrouw en ik zeggen altijd, nou, als de Heer Jezus vandaag terugkomt, dan is het prima. Waarom? Je gaat samen naar de Heer Jezus. Dus daarin liggen natuurlijk ook weer een heleboel verschillen. Van wat is nu de reden waarom iemand wel of niet verlangt naar de Heer Jezus? Nou, die redenen zijn natuurlijk heel divers. De een die heeft een reden om te zeggen van, een vriend van mij, die spotte er wel eens mee, die zei, toen ik examen moest doen op de Bijbelschool, zegt hij, dan had ik veel te veel tijd verloren laten gaan. Ik had veel te weinig gedaan aan mijn studie. En zeg, aan de avond voordat ik examen moest doen, zei hij tegen zijn vriend, tjoh, wat zou het geweldig zijn, Stere Jezus vannacht weer komt. Ja. Nou ja, dat is dan alleen maar om van je examen verlost te worden. Ja, nou, dat is natuurlijk een verkeerde reden. Maar daarom is dat zo belangrijk, wat we aan het begin zeiden. Als daar werkelijk een diep verlangen groeit, en dat moet groeien, ja, dan zeg je van, met de geest van God, Heer Jezus, kom maar vandaag. Ja,
maar daarom inderdaad, ik noemde net al eventjes van die eerste christengemeente. Hoe zuiver was dat verlangen van die eerste christenen van die eerste eeuwen naar die wederkomst? Ja, je kunt zeggen dat het toch logisch is.
Ja, maar als je de andere kant neemt en zegt van, Heer Jezus, kom maar spoedig weer. Dan gaat dat komen van de Heer Jezus toch ver boven alle mooie dingen van het leven uit.
Ja.
Ja, maar dat is niet alleen voor de slechte dingen.
Nee, maar dat is denk ik veel moeilijker, hè?
Jawel.
Om te beseffen dat.
Ja, maar dat is een groeiproces. Ik denk dat ik heb mij hier er ook bij gezet van. Ik ben benieuwd hoe oud deze persoon is. Mm. Hey, als dat een jong iemand is, kan ik me dat zo goed voorstellen. Als het iemand is die al ouder is en dat groeiproces misschien al kent, dan zeg ik van, ja, dat verlangen wordt sterker als het goed is.
We praten vanavond in Ik zou wel eens willen weten over het verlangen naar de wederkomst van Christus. Ja, de briefschrijver zegt, het is moeilijk om naar iets te verlangen dat je je moeilijk kunt voorstellen. Hmm. Ja, dat is ook moeilijk voor te stellen, die wederkomst. Openbaring is toch een moeilijk boek. Veel beeldspraak, veel dingen die zo buiten onze inlevingsvermogen en voorstellingsvermogen heen gaan.
Ja, dat is aan de ene kant waar. Aan de andere kant denk ik ook wel eens heel simpel gedacht. Stel je nou voor dat je gaat emigreren. En dat je dus een groot deel van je leven in een ander land, in een ander continent gaat doorbrengen. Nou, voordat je emigreert, wat doe je dan? Dan wil je zoveel mogelijk weten over je toekomstig vaderland. En je gaat er alvast wat boekjes over kopen, wat lezen, je gaat erover denken. En als iemand daar geweest is, dan hoor je er graag over vertellen. Wat voor klimaat is daar, wat voor inwoners, wat zijn de gebruiken, de regering. De taal ga je al een klein beetje leren. Alles wat je daarover hoort, over jouw toekomstig vaderland, dat vind je interessant. De Bijbel spreekt over een beter en een blijvend vaderland. En nou in dat boek, dat ene betrouwbare boek van God, staat het zwart op wit al een paar van die dingen waarvan je kan vermoeden, zoals Johannes de Heer dat zong, daarboven is een heerlijk oord. Het is o zo schoon, o zo schoon. Nou, als je dat dan vol overtuiging hoort zingen. Een heerlijk land, een Immanuels land, zei John Bunyan in zijn Christenreis. En dan kan je alvast een beetje opgewarmd worden, bij wijze van spreken. Ja. In hoeverre zijn we ermee bezig om ook van het land alles te weten en van de koning van dat land? Ja. En ik ben ervan overtuigd, al zouden we daar meer mee bezig zijn. Er is een oud gebed dat zegt, doe ons het hemelse te betrachten. Hmm. Dan zouden we daar meer in geïnteresseerd en meer ons in verdiepen, dat ons hart daarin ook warmer kan worden.
Maar het is inderdaad ook jezelf ook stimuleren daarin, je daartoe zetten. Daarom is dat beeld van het emigreren natuurlijk een goed beeld. Ik moet eraan denken, ik sprak verleden jaar op een grote landdag. En dat was het thema van Jezus Christus komt zeker weer. En ik was en ik had twee toespraken daarna over twee woorden. En die twee woorden waren en dan. En ik heb 's morgens gesproken en dat heeft zoveel mensen bemoedigd, maar vooral mezelf. Toen heb ik gesproken en dan zien we Jezus. Nou, dat beeld. Nou, als ik nu, jij noemde nou het boek Openbaring. Als ik nou zou zeggen tegen mensen, dat boek Openbaring is wel een moeilijk boek, maar het heet wel Openbaring.
Ja.
Dus dat betekent dat God het niet als een gesloten boek heeft gemaakt, maar een open boek. En als ik dan de eerste hoofdstukken van boek Openbaring al lees, hoe Johannes op Patmos een ontmoeting heeft met Jezus, dan zeg ik, Jezus zal zeker wederkomen. En dan zal ik hem zien. Nou, en dat dan zal ik hem zien, betekent voor mij, dan houdt eindelijk mijn geloof op. Dan hoef ik niet meer te geloven, maar dan zal ik hem zien. En dat zien van Jezus door de ogen van Johannes op Patmos maakt zo'n gigantische indruk op mij dat ik zeg van dat verlangen om Jezus te zien wordt steeds groter.
Ja. We waren samen, Aad, we waren vorig jaar samen op de jongerenavond, vlak voor de zoeklichtdooddag. En ik vond het een geweldig moment, we hebben toen samen mogen spreken. Ja. Ik vond het een geweldig moment dat wij daar met 1200 jongeren met z'n allen zongen. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal.
Zo bijzonder.
Nou, dat is zo bijzonder. Als je dan zoveel jonge lui hoort zingen over de wederkomst van Christus. Ja, dan krijg je er weer zin in. En het zit soms ook in kleine dingen. In onze kring, of in mijn kringen waarin ik mij begeef, daar spreken we vaak over bij leven en welzijn. Of zo de Heere wil en wij leven. Of DV, of onder het voorbehoud van Jacobus. Maar in evangelische kringen wordt vaak gesproken als over, nou, volgende week of volgend jaar, als de Heer niet teruggekomen is.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk veel mooier.
Ja,
want dan heb je weer zo'n uitdrukking die eraan herinnert. We dienen een meester, maar denk erom, hij komt terug.
Ja. Nou, ik vind het een heel mooi beeld wat jij noemt, van dat emigreren van een land. Je leest daar boeken over. Aan de andere kant gaat dat natuurlijk niet helemaal op. Want je kunt mensen spreken die naar zo'n land geweest zijn. Het is concreter, je kunt je wat bij voorstellen. Bij de wederkomst is het natuurlijk anders. Hè? Mensen die uit de dood opstaan, allemaal hele bijzondere dingen die gebeuren. De hemel, hoe zal dat eruit zien? Ja, je kunt niet naar de bibliotheek gaan en daar een boekje halen om te kijken hoe het er allemaal, hoe dat is. De Bijbel zegt er wel een aantal dingen over, maar die gaan zo ver buiten ons voorstellingsvermogen.
Ja, dat is waar. Dat is de ene kant. Maar kijk, het gaat er ook niet om. Wat Aad ook zei, ten diepste gaat het niet om wat de toekomst brengen zal. Maar wie de toekomst ons zal brengen. Zie, hij komt. En dan denk ik aan wat je net aan het begin zei. Als er liefde tot de Heer Jezus in je hart gekomen is. Het gaat uiteindelijk, het heerlijkste is, daar zien wij Jezus.
Absoluut. En daar mag je naar uitzien. Hè? Mijn vrouw heeft een boek geschreven met de prachtige titel Geen hopeloos einde, maar een eindeloze hoop. En die eindeloze hoop, die is zo bijzonder dat het eindeloos is. In de betekenis van dat moet zo geweldig zijn. Ik denk ook dat het groeit, dat verlangen. Als je te maken hebt gehad met mensen op hun sterfbedden. Die overgang van dit leven naar dat nieuwe leven. Met soms zo'n geweldige vreugde, zo'n blijdschap. Dat het niet in woorden is uit te drukken. Ik heb gisteren nog gezegd in een dienst. Als ik denk aan een vrouw die ik bezocht in Utrecht. Die uitgeteerd was door de kanker. Wekenlang niets kon zeggen. Ik was al 4 keer erbij geroepen. En ik kwam voor de 5e keer en ik zet mijn auto voor de deur. En ik kijk rond en ik hoor een stem, een heldere stem zingen. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat ik dacht, waar komt dat vandaan? Nou, het kwam uit het huis waar zij lag. Uitgeteerd. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Menselijk gesproken zeg je, meisje, alles ontbreekt je. Nee, ze straalde van de blijdschap en ze wist, ze ging naar Jezus. Een uurtje later was ze bij de Heer Jezus. En als je die dingen beleeft, dan zie je dat het geen hopeloos einde is, maar een eindeloze hoop. Ja. En dat zou je elke luisteraar op het hart willen binden.
Ja, je merkt natuurlijk dat in christelijk Nederland die toekomstverwachting toch over het algemeen niet zo heel erg leeft. Zou dat misschien ook te maken kunnen hebben met het feit dat natuurlijk wat eraan voorafgaand aan die wederkomst van Jezus natuurlijk hele moeilijke dingen zijn. Antichrist, oorlogen en noem maar op. Dat je dat misschien soms ook wel wat bang kan maken.
Ja, maar dan, dat is zo. Als je de dingen ziet zoals voorzegd. Maar ik denk aan een woord van dokter Gunning. En dat was een godvrezende man die ook uitzag naar de komst van de Heer Jezus. Hij zegt, hij was een oude man. En op een gegeven moment zei hij niet van, een collega zei tegen hem van, nou, u zult wel spoedig ook sterven. En toen zei Gunning, ik doe de dood niet zoveel eer aan om op hem te wachten. Maar ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. En dat vind ik eigenlijk de juiste toekomstverwachting. Wat er allemaal ligt en nog gaat gebeuren. Daar zegt de boek De Openbaring veel van. Maar dat kan zoveel zijn dat de eigenlijke verwachting dan op de achtergrond gaat. Hè? Ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. En dan mag je toch met opgeheven hoofden, zoals de Heer Jezus dat zelf zegt. Als dan al die dingen gaan gebeuren die ik voorzegd heb. Dan zouden wij zeggen, nou dan laat je hoofd hangen. Richt dan uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij.
Goed, en daarmee besluiten we ook deze aflevering. De tijd is weer helemaal op.